Laten we samen een gedeelte lezen uit de eerste Johannesbrief. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 18 tot en met 24. De eerste Johannesbrief, derde hoofdstuk, en dan te beginnen bij vers 18. Op de vertrouwde manier begint Johannes met kinderkens. Laten we lief hebben, niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat wij bidden. Daarbij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van de Zoon Jezus Christus, van zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem, en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover dit gedeelte. Ja, wat ik al zei, het is heel mooi dat Johannes hier begint, ene keer met geliefde en dan kinderen. En hier in dit stukje vinden we ze alle twee terug, dat ja, Johannes begint met kinderkens. Laten wij lief hebben. Als hij zegt kinderkens, dan bedoelt Johannes hier heel duidelijk mee kinderen van God. En dat is eigenlijk een uitdrukking die Johannes zowel in het evangelie als in de brieven keer op keer vertelt. En met name ook aan het einde van deze Johannesbrief, dan legt hij uit dat wij door het geloof uit God geboren zijn en dat wij kinderen van God zijn. Nou, een heel eenvoudig iets. Er staat ook in de Johannesbrief, bij mij op dezelfde bladzijde, als u bijvoorbeeld kijkt in 1 Johannes 4 vers 9 of vers 8. 1 Johannes 4 vers, ja, ik denk dat het bij vers 9 behoort. Ja, bij vers 8 hoort het, ja. Daar staat, wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Daar staat niet God heeft lief. Dat is wat anders. Maar er staat letterlijk, God is liefde. En dat is heel duidelijk, hebben dat te maken met het wezen van God. God is liefde. En dat vind je ook in vers 16, het laatste stukje. Daar staat, wij hebben de liefde onderkend en geloof die God jegens ons heeft. God is liefde. Dus ja, God, een is gelijkteken, liefde. God is liefde. Dat is het kenmerk van God. Aan de ene kant lezen we ook, God is licht. En dat heeft te maken met de heiligheid van God. En we moeten het een en het ander niet vergeten. Alle twee zijn belangrijk. Als je alleen het over de liefde van God hebt en nooit over de heiligheid van God, is een eenzijdige boodschap. En als je het alleen over de heiligheid van God hebt en je vergeet de liefde van God, dat is ook een eenzijdige boodschap. Maar hier staat in dit stukje, God is liefde. Nou, vandaar, als je nou kinderen van God bent, wat is dan een van de eerste eigenschappen van kinderen van God? Ja, maar om nou even terug te gaan naar het beeld. God is liefde. Nou, als je nou uit God geboren bent, wat is dan een van de eerste eigenschappen?
Liefde.
En het is heel eenvoudig. Kijk, als kind ben je uit God geboren en krijg je En dat is juist zo mooi. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En dat vind ik juist ook in Genesis heel bijzonder naar voren komen. Daar staat, hij maakte het gras, hij maakte de bomen, hij maakte de vis, hij maakte de vogels. Maar hij schiep de mens. En dat woordje scheppen, dat heeft veel meer te maken met iets vanuit jezelf voortbrengen. Nou, en God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Naar zijn beeld heeft hij de mens geschapen. Nou, hier staat, God is liefde, wij zijn uit God geboren. Dus als we als kinderen op God gaan lijken, dan is het heel eenvoudig dat kindertjes laten we lief hebben. Want dat is eigenlijk in het verlengde van onze wedergeboorte. En dan zegt hij, echte liefde, dan wordt het beschreven in dat 18e vers, laten we lief hebben, niet met het woord, maar met de daad. Niet met de tong, maar in waarheid. Dat is liefde. Nou, met de tong heeft eigenlijk meer te maken met, nou je gaat over de tong, het heeft een beetje met onwaarheid, met leugen te maken. Nou, waarachtig. Nou, en als je kijkt naar de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus gekomen is met liefde, met daden. De Heer Jezus heeft zijn liefde omgezet in daden. Het is doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook wij dat weten. Als hier staat, laten wij lief hebben, dan heeft het natuurlijk te maken met onze liefde tot God. Ja? Maar ook onze liefde naar elkaar toe. En onze liefde naar God toe en naar elkaar toe moet een liefde zijn van daden en van waarachtigheid. En niet van alleen maar woorden en de tong. En dan staat er in dat stukje, een beetje moeilijk omschreven, want er staat in vers 19, hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen dat indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Nou, moeilijk om dat te doorgronden wat hier nou precies staat, maar een van de dingen die hier naar voren komt, en dat heeft mij best wel getroffen, dat zinnetje, staat in vers 20, het laatste stukje, God meerder is dan ons hart. Kijk, wij kunnen in ons hart wel bepaalde gevoelens hebben. In ons hart kunnen we wel bepaalde keuzes of een bepaalde beoordeling hebben. Maar daar staat, maar dat God nog meer is. Eigenlijk heb ik hierbij gezegd, wij denken onszelf soms wel te kennen. Maar dan staat er, maar nog veel meer kennis heeft God. En er staat hier heel duidelijk, dat God kennis heeft van alle dingen. Nou, u heeft zondagmorgen gehoord over de alwetendheid van God. De alwetendheid van God. God die kent onze gedachten. God die kent onze woorden, die kent onze motieven. En het is heel belangrijk dat als wij uitspreken dat wij God lief hebben. Nou, u weet dat hoe de Heer Jezus 3 keer aan Petrus gevraagd heeft, heb je me lief? En dat de Heer Jezus heel diep door wilde dringen in het leven van Petrus. Heb je me waarlijk lief? Nou, God die weet precies op welke manier we hem lief hebben. Dat weet hij precies. Want er staat heel duidelijk, hij weet van alle dingen. En ja, ik vind het eigenlijk, ja, misschien is het wel zo dat, dat Johannes, die heeft hier zeker ook bij gezeten toen Petrus zei, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. He? Johannes heeft dat gehoord. Die zat erbij. Waarom zat hij erbij? Hij heeft het in zijn evangelie opgeschreven. Matthäus schrijft er niet over, Marcus schrijft er niet over, Lucas schrijft er niet over. Alleen Johannes schrijft erover. Die heeft er op de neus bij gezeten. En die hoorde dat Petrus tegen de Heer Jezus zei, Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet hoe ik u verloochend heb. Want u keerde u om en u keek me aan. U weet hoe hoogmoedig ik was en zei, al zouden alle u verlaten, ik niet. U weet ook hoe ik met verdriet de duisternissen liep en gehuild heb. U weet het. Heer, u weet alle dingen. En ja, weet je, dan kun je soms voor de mensen om je heen, als het ware, een soort leven leiden, waarvan je op een gegeven moment denkt, nou, dat zijn wel hele liefdevolle christenen. Dat zijn wel christenen op een heel hoog niveau. Maar soms ben je, als je alleen bent, soms heel anders. Nou, dat kun je soms voor elkaar wel ophouden, maar voor God niet. En daarom denk ik, ik vind het zo'n mooie uitdrukking, als je leest over het leven van Elia en van Elisa, dan lees je verschillende keren dat Elia en Elisa zeggen, de God voor wiens aangezicht ik sta. Kent u die uitdrukking? De God voor wiens aangezicht ik sta. Nou, Elia en Elisa waren zich ervan bewust dat zij voor het aangezicht van God stonden. Met andere woorden, ja, ze waren transparant naar God toe. Ze stonden voor zijn aangezicht en zij wisten dat God alles van hen wist. Ja, dat kan je soms een beetje beklemmen, hè? Dat kan je soms een beetje, nou, overvallen, dat God eigenlijk alles van ons weet. Dus wat dat betreft, voor God hoeven we ook niks op te houden. Voor God mogen we ook gewoon helemaal onszelf zijn. En dan gaat het inderdaad zover dat Peter zegt, Heer, u weet alles. U weet mijn schijnheiligheid, u kent mijn hoogmoed, u kent de manier waarop ik naar anderen toe zo wil zijn, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo. En daarom denk ik van ja, God is liefde, laten we lief hebben met de daad, met waarheid. Liefde en waarheid horen bij elkaar. En dat we waarachtig voor Gods aangezicht staan. En dan staat er een zin. Want dan staat er iets verder in vers 21. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt. Dus als je gewoon ja, weet, ik sta recht tegenover God. Ik sta recht tegenover mijn naaste. Als mijn hart mij niet veroordeelt, dan staat er, hebben we vrijmoedigheid tegenover God. En dan staat er een zin. En ontvangen wij van hem al wat wij bidden. Nou, dat is voor vanavond heel belangrijk. Van hem ontvangen we al wat wij bidden. Dat heeft met ons gebedsleven te maken. Nou, is het zo dat je zonder meer kunt zeggen, nou, dat wij gewoon alles wat wij bidden, dat we dat ook altijd ontvangen. Nou, het lijkt erop dat het hier staat. Ik denk dat het heel goed is dat we hier zien dat ons gebedsleven en onze relatie met God, die horen bij elkaar. We hebben het erover gehad dat wij, dat God al onze dingen weet. Hè? Kijk, wij lezen van Elia. Elia was slechts, staat er, een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet. Ik heb wel eens gezegd, wat een vreselijk gebed is dat toch geweest. Van Heer, geef ons alsjeblieft maar hongersnood. Weet u waarom dat Elia dat bad? Elia bad dat omdat Mozes in Deuteronomium zegt, als het volk afwijkt van God, dan zal de hemel van koper worden. Nou, het volk week af van God en ze hadden nog steeds overvloed van eten. En Elia zei, Heer, ik wil pleiten op uw waarachtigheid. En schenk ons alsjeblieft hongersnood, zodat het volk tot inkeer komt. Maar dan zie je wel heel duidelijk dat het gebed van Elia in één lijn stond met het woord van God. Elia bad niet zomaar een gebed. Elia bad een gebed wat in één lijn stond met het woord van God en niet in tegenspraak met het woord van God. En dat zie je heel duidelijk hier ook. Dat een gebedsleven, dat kun je niet zomaar uit de lucht plukken en zeggen, nou, wij vragen maar en God doet het. Maar het gebedsleven, dat heeft heel duidelijk te maken met hoe is je relatie met God. Er zijn vier dingen die ik hierover wil zeggen in dit stukje. Laten we maar even kijken. Ik begin nog één keer te lezen bij vers 21. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt. Dat is het eerste. Ik heb hierachter gezet, als ons hart ons niet veroordeelt, heb ik gezegd, hebben we een oprecht hart? Is het goed met ons hart? Hè, dus als ons hart ons niet veroordeelt, een oprecht, echt hart voor God. Dat is het eerste. Wat heel belangrijk is voor een vruchtbaar gebedsleven. Dus echtheid. Het tweede staat er, dan hebben wij vrijmoedigheid. Dat is het tweede. En eigenlijk is dat het gevolg van het ander. Als we een oprecht hart hebben, dan hebben we ook vrijmoedigheid. Dan mogen we ook vrijmoedig tot God gaan. Het derde, dan staat er in vers 22, na die belangrijke zin ontvangen wij al wat wij van hem bidden. Dan staat er, daar wij zijn geboden bewaren. En dat heb ik net ook al gezegd, dat gebed moet in één lijn staan met het woord van God. Het moet overeenkomstig zijn met Gods woord. En daarom, een vruchtbaar gebedsleven wordt altijd gevoed door een vruchtbare kennis van het woord van God. Als je bijvoorbeeld de gebeden bestudeert uit het Oude Testament van een man als Ezra, van Daniël, van Jozua, dan zie je heel vaak dat deze mensen citeren het ene Bijbelvers na het andere Bijbelvers. Hun gebed is als het ware doordrongen met het woord van God. Dus wat doe je met het woord van God? Dat heeft alles te maken met een vruchtbaar gebedsleven. En dan staat er als vierde, en doen wat hem wel gevallig is. Doen wat hem wel gevallig is. Nou, hier staat dus heel duidelijk dat wij dat eigenlijk de omstandigheden zijn rondom dat gebedsleven. Dus een oprecht hart, vrijmoedigheid, naar het woord van God, dat woord bewaren, en dan dat doen wat hem wel gevallig is. Dus ja, ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus dat ook aan het einde van zijn gebed bad, niet mijn wil, maar uw wil. Het is voor u. Het is niet voor mij, het is voor u. Ik heb een paar dingen opgesomd waaruit blijkt dat je gebedsleven ook verhinderd kan worden. Ik zal er een paar noemen. In 1 Petrus 3, daar wordt er één genoemd. Je gebedsleven kan verhinderd worden door, laat ik het ietsjes ruimer zeggen, door relationele problemen. En hier wordt het een probleem in het huwelijk genoemd. Kijkt u maar in 1 Petrus 3 vers 7. 1 Petrus 3 vers 7. Desgelijks gij mannen, leef verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens. En er komt er toch een hele belangrijke zin achter. Opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Hier staat dus dat je gebeden belemmerd kunnen worden als er, ja, hier in dit stukje een probleem is in je relatie met je partner. En ik denk dat we dat ook breder kunnen zien, dat relationele problemen, ook met je broeder of je zuster, kunnen het gebed in de weg staan. Kunnen een belemmering vormen voor het gebed. Een tweede belemmering kun je vinden in Jacobus 4. In Jacobus 4 vers 3. Aan het einde van vers 2 begint dit stukje. Jacobus 4, aan het einde van vers 2, daar staat, gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Dus met andere woorden, als je wat wil hebben, dan moet je ook bidden. Bid en gij zult ontvangen, zegt de Jezus. Dus gij hebt niets omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij verkeerd bidt. Nou, waarom baden ze dan verkeerd? Dan staat er, om het in uw hartstochten door te brengen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is egoïstisch gebed. Bidden alleen maar voor jezelf. Egocentrisch gebed. En ik denk dat als wij bidden, dan moet het altijd zijn tot eer van God. Dat zijn naam ermee verheerlijk wordt, dat God ermee groot gemaakt wordt. En niet dat egocentrische gebed. En dat komt hier heel duidelijk, die hartstochten. En dan een derde vorm die de Bijbel ons geeft, ja, waardoor gebed verhinderd wordt, kun je in het Oude Testament vinden in Jozua, Jozua hoofdstuk 7. Daar zie je dat Jozua, en weet je, Jozua is door God aangesteld als de leider van Israël. Hij heeft hem bemoedigd. Ik vind het trouwens een heel bijzonder iets, dat ze hebben een geweldige overwinning behaald. Jericho, de muren zijn gevallen. God heeft zich zo bewezen als een levende God. En ik heb wel eens een predikant hierover horen spreken, die zei, de ene overwinning is nog niet de garantie voor de volgende overwinning. Tegelijkertijd, de ene nederlaag is ook nog niet de garantie voor een volgende nederlaag. Maar wij denken heel vaak, goed, we hebben overwonnen en het volgende, ja? Automatisch. Dus niet. Nou, hier zie je dat het helemaal fout ging bij Ai. Een klein dorpje, en ze zeiden, we hoeven niet allemaal te gaan, we hoeven niet allemaal moeten worden. En ze dachten, nou, dat is een eitje. De grote fout is dat ze dachten van, we kunnen het zelf wel. Maar nog een grotere fout was er, ze zijn ongehoorzaam geweest. Ze hebben iets weggenomen van Jericho, waarvan God ze gezegd heeft, het is het verbannene en niemand mag iets meenemen. Nou, dan staat er, als ze dan de nederlaag lijden, in vers 6 van Jozua 7, en Jozua scheurde zijn klederen, wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren, tot aan de avond. En dan zien we dat Jozua daar bidt en pleit en hij staat op het woord van God en hij zegt, Heere God, dit kan toch niet, het is toch uw volk en nu leidt uw volk de nederlaag. En hij pleit echt niet voor zijn eigen eer, maar voor de eer van God ook. Je zou kunnen zeggen, er is aan dat gebed helemaal niets verkeerd. Maar dan zegt de Heer in vers 10 van Jozua 7, toen zeide de Heer tot Jozua, sta toch op, hou toch op met bidden. Waarom lig je daar de hele dag zo op je aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben mijn verbond dat ik hen geboden had overtreden. En ook iets van het gebannene weggenomen. Hier zie je een derde manier waardoor het gebed verhinderd kan worden. Zonde. Zonde in je leven. Zonde. En de Heer zegt tegen Jozua, doe nou eerst die zonde weg. Doe nou eerst die zonde weg. En u weet natuurlijk wel, kijk, de Heer Jezus zei op een gegeven moment, wie zonder zonde is, werp de eerste steen. Ook als gemeente. En niemand in de gemeente is zonder zonde. Maar wat is het belangrijk, dat wij elke keer weer opnieuw, voordat we gaan bidden, ons onder het reinigende bloed van de Heer Jezus mogen brengen. En dat we inderdaad naar de Heer Jezus mogen gaan om genade te vragen, om reiniging te vragen. En dat we dan, ja, wat staat er dan zo mooi in de Hebreeënbrief? Door de Heer Jezus hebben we de vrijmoedigheid om in te gaan. Maar we moeten eerst, wel langs dat kruis, wel langs die reiniging. En dan hebben we vrijmoedigheid om in te gaan. Dus, nou, daar heb ik een aantal punten aangegeven waardoor het gebed kan belemmerd worden. Als we nog even teruggaan naar 1 Johannes 3. dan zegt er Jezus, of zegt Johannes dus over dat gebedsleven, een waarachtig hart, vrijmoedigheid, het woord van God bewaren en dan dat doen wat God van je vraagt, hem welgevallig zijn. En dan staat er zo heel eenvoudig in vers 23, en dit is zijn gebod. Nou, waar bestaat dan dat gebod uit? Nou, dat gebod bestaat daar dan uit dat wij geloven in de naam van de Zoon, van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk hij ons geboden. Je zou samen kunnen vatten geloof en liefde. Geloof en liefde. En natuurlijk mond geloof en liefde uit in hoop. Maar ik vind het wel heel mooi dat hier staat, het gebod is dat wij geloven. En ik heb daar een aantal commentaren over gelezen. En alle commentaren die zeiden dat er oorspronkelijk dat woordje in niet staat. Bij ons staat hier inderdaad dat wij geloven in de naam. Maar in alle commentaren staat dat wij geloven de naam. De naam van de Zoon, zijn Zoon, Jezus Christus. Eigenlijk is het zo dat wij geloven de naam. In de eerste plaats staat hier zijn Zoon. En dat betekent dat de Heer Jezus bij God vandaan komt. Wij geloven, het is Gods Zoon. Dat is zijn naam. Gods Zoon. Eigenlijk staat hier ook het woordje ichtus. Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser. Hè? Wij geloven, hij is Gods Zoon. Het tweede, wij geloven, hij is Jezus. Jezus. En Jezus betekent Verlosser. Redder. Dus als je bidt, dan is dit het gebod. Heer, wij spreken tot God de Zoon. God de Zoon. Wij spreken tot onze redder, onze heiland, Jezus. En dan als derde staat er, Gods Zoon, Jezus Christus. En u weet wel, Christus is de Griekse vorm van Messias, het Hebreeuwse woord Messias. En dat betekent heel eenvoudig, hij is de gezalfde. Dus Jezus is Gods Zoon, hij is Jezus, de redder, en hij is de gezalfde. En als gezalfde is hij de profeet. En dat betekent luisteren naar hem. Hij is de profeet. Hij is de priester. Dat betekent hij brengt ons in contact met God. En hij is de koning. Hij mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. En dat is zijn gebod. Dat is geloven in Christus. Hij is mijn priester, profeet en heerser in mijn leven. En dan staat er inderdaad, dan mag je elkaar ook daar vandaan liefhebben. Tot slot staat er, dan ga je ervaren wat er in vers 24 staat. Wie zijn geboden bewaart, blijft. En dat is ook een hele bekende uitdrukking van Johannes. Blijft in hem en hij in hem. Dit brengt je in zo'n directe, intense gemeenschap met de Heer Jezus. En dan staat hier achter, en hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest. Ik sprak nog niet zo lang geleden met iemand hier uit de gemeente die met verschrikkelijk veel twijfels naar me toe kwam. En zich wel eens afvraagt van, is God er wel? Geloof ik wel? En echt vertwijfeld. En toen zei ik tegen die persoon, ja, weet je, ik kan jou niet bewijzen dat God bestaat. Dat kan niemand. Ik kan jou niet bewijzen dat God bestaat, hoewel er heel veel aanwijzingen zijn, gewoon al in de aarde en in de schepping als je naar kijkt dat God bestaat, maar het sluitbewijs kan ik jou niet geven. Wij kunnen God nooit leren kennen tenzij God zich laat kennen en God naar ons toe komt. Maar ik zei wel, ja, weet je, wij hebben een bewijs, een zekerheid van buitenaf. En die zekerheid is het woord van God. Dat is het bewijs van buitenaf waar staat, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Maar we hebben ook een bewijs van binnenuit. En u kent allemaal wel dat vers uit Romeinen 8, vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Vanmorgen nog met iemand gesproken die mij opbelde en die mij afvroeg, ja, ik weet niet wat het geloof nog in mijn leven kan doen. Een jongen die een vreselijke leven achter de rug heeft, nu aan mij de vraag stelde van, kan ik nog geloven en kan ik nog wel eens een keer naar de kerk, helemaal niet bekend vanuit onze kerk, maar hij zei, ik wil graag baptistisch worden, want dat spreekt me wel aan en nou ja, goed. En toen zei ik ook van, joh, ik kan jou niet bewijzen dat God bestaat, maar God die wil zich wel aan jou bewijzen, als je je daarvoor openstelt. En weet je, toen zei ik ook tegen deze persoon, maar als ik naar mezelf kijk, dan zit hier iemand voor jou die voor 100% zeker weet dat God bestaat. Ik ervaar dat door de geest van God in mijn leven. De geest van God die zegt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Nou weet je, dan heb ik met die persoon, waar ik het in het begin over had over gepraat, maar weet je dat je het werk van de geest van God ook in de weg kan staan? En dat Gods geest geen ruimte krijgt in je leven en dat dan de vertwijfeling soms toe kan slaan. Hè? Dat je dan inderdaad gaat twijfelen van, is het allemaal wel waar? Is God er dan wel? En weet je, als je dan met zonde bezig bent of zonde je leven toelaat of het leven kan niet groeien, dan, ja, dan ga je van alle kanten twijfelen. En daarom is het zo mooi. We hebben een bevestiging van buitenaf door het woord van God. En we hebben bevestiging van binnenuit door de geest van God. Vandaar dat hier staat, hoe weet je nou dat hij in jou is en jij in hem, dan alleen maar door het werk van de geest van God. Eén vers wil ik met u daar nog over lezen in Johannes 14. En dan gaan we met elkaar bidden. Johannes 14. Daar belooft de Heer Jezus de Heilige Geest. In vers 18. Johannes 14, vers 18. Daar staat, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij. Want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij en ik in u. Nou, dat kun je bijna niet voorstellen wat dat betekent. Dat ik in mijn Vader ben, gij in mij en ik in u. Je zou kunnen zeggen van, ja, je bent een fles, hij in ons. Je gooit die fles vol met water. En dan gooi je die fles in de zee. En die fles in de zee, ja? Helemaal als het ware een eenheid met God. Door de Heilige Geest. Vandaar dat er staat, de Geest van God komt. En door de Heilige Geest, ja, ga je ervaren dat je één geworden bent met Jezus. Eén met God zelf. En dan kan het ook niet anders. Dat resulteert, nogmaals, waar ik mee begonnen ben. Wat staat er in Galaten 5, vers 22? De vrucht van de geest is, waar begint het mee? Liefde. Kan niet anders. Liefde naar elkaar toe, liefde naar God toe, want God is liefde. En vanuit die relatie, ja, mogen wij leren wat ook bidden is. En leidt dat ook tot een vruchtbaar gebedsleven. En ja, laten we met elkaar ook samen gaan bidden.